geluid bekijken van zonde. Ik heb hier in het midden wat kopjes voor wie het wil. En we zijn aangekomen aan les 3. En het gaat over het beleiden van Christus. We in de afgelopen les hebben we al geleerd dat we moeten geloven dat we brouw nodig zijn om ket te worden.
Alleen één pagina, dat is de volgende.
Ja, dat berouw en ik geloof nodig zijn om kerk te worden. Maar op de schalen zijn ze niet genoeg om tot God te komen. Om een doel te vervullen, om te verwezenlijken, moeten zij tot gehoorzaamheid leiden. In deze studie zullen we nog twee specifieke geboden bekijken die moeten worden gehoorzaamd, zodat zondaar zich kunnen bekeren. En ik weet, Peter, je hebt de laatste. Er zijn 3 pagina's die daar niet op zitten.
Ja,
dat weet ik wel. Dus we gaan beginnen met het beleiden van Christus. Een gebod dat zeker moet gehoorzaamd worden door een zondaar is het gebod dat Jezus moet worden beleden. En we gaan eens kijken naar voorbeelden van het beleiden. En we gaan beginnen bij Johannes, hoofdstuk 1. En we gaan kijken in vers 5. En daar staat geschreven: Nathanael antwoordde hem, Rabbi, je bent de zoon van God, jij bent de koning van Israël. Nu de vraag die hier gesteld wordt, wie was Jezus volgens Nathanaels belijdenis? Antwoord, hij zei dat Jezus de zoon van God was en de koning van Israël is. Laten we ook verder gaan naar Johannes hoofdstuk 4. Daar gaan we lezen in vers 42. Daar staat geschreven: En zij zeiden tot de vrouw, wij geloven niet meer om wat gij zegt, want wij zelf hebben hem gehoord en weten dat deze waarlijk de heiland ter wereld is. Dus we kijken naar de vraag van 3 en 4. Wat vertelde de Samaritanen over Jezus? De antwoord, dat deze waarlijk de heiland der wereld is. Dus we hebben hier al gezien dat Jezus de zoon is van God, de koning van Israël, en hij is de heiland der wereld. Laten we ook eens verder gaan naar Johannes hoofdstuk 9. Dan gaan we lezen in vers 35 tot en met 38. Jezus hoorde dat zij hem uitgeworpen hadden en hij zeide, toen hij hem aantrof, geloof gij in de zoon des mensen? Hij antwoordde en zeide, en wie is hij, Heere, dat ik in hem mogen geloven? Jezus zeide tot hem, gij hebt hem niet slechts gezien, maar die met u spreekt, die is het. Hij zeide, ik geloof, Heere, en hij wierp zich voor hem neder. Dus kijken naar de vraag in vraag 5, welke belijdenis werd gedaan door de man die door Jezus was genezen van zijn blindheid? Antwoord. Toen Jezus hem meedeelde dat hij de zoon was, antwoordde de man, Heere, ik geloof. Opmerking, de belijdenis kan bestaan uit een eenvoudig geven van een bevestigend antwoord op een vraag over ons geloof in Jezus. Laten we ook eens verder gaan in Johannes hoofdstuk 11, daar gaan we lezen vers 27. Zij zeiden tot hem, ja, Heere, ik heb geloofd dat gij zijt de Christus, de Zoon van God, die in de wereld komen zal. Dus kijken naar de vraag die in vraag staat en Peter wordt gevraagd. Wie was Jezus volgens Martha en Petrus? Ze zeiden dat hij de Christus is, de Zoon van God. Men behoort te belijden wat men over Jezus gelooft. En men moet geloven dat hij degene is die de Bijbel zegt te zijn. Hij is de Christus. de Messias waarover geprofiteerd werd in het Oude Testament, die de koning is van Gods volk, redder van de wereld, de Zoon van God, God in het vlees, alle Godheid bezittende. Hij is de Heer die wij moeten gehoorzamen. Merk op dat wij de betekenis van deze termen over Jezus bestuderen toen wij over geloof spraken. We gaan nu naar het tweede puntje, het belang van het beleiden. Daar gaan we voor naar Romeinen. Hoofdstuk 10. We lezen in vers 9 en 10. Want indien gij met uw mond beleidt dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden. 10. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid, en met de mond beleidt men tot behoudenis. Dus kijken naar vraag 8. Waarom is beleiden nodig? Met de mond beleidt men tot behoudenis. Zullen we ook verder gaan naar 1 Timoteus, of de 6. Vers 6. Dan gaan we lezen in vers 12 en 13. Staat, krijg de goede strijd dat geloof. Gij hebt het eeuwig leven, waartoe gij geroepen zijt en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen. Ik beveel voor God, die alle leven wekt, en voor Christus Jezus, die de goede belijdenis voor Pontius Pilatus betuigd heeft. Dus kijken naar vraag 9. Wat deed Timotheus toen hij geroepen werd tot het eeuwig leven? Wel, we hebben net gelezen. Hij had de goede belijdenis afgelegd voor vele getuigen. Maar ik hoop dat we worden geroepen tot het eeuwig leven door het evangelie. Toen hij het reddende evangelie hoorde en het geloofde, beleed Timotheus de goede belijdenis over wie Jezus is, net zoals Jezus zelf in dezelfde belijdenis voor Pilatus had gedaan. Dus we hebben de ruis ook al gezien wie dat God is, wie dat Jezus is en waarom. En nu zien we ook de waarom dat we het moeten doen. Laten we ook eens verder gaan naar Handelingen. Gaan we lezen in vers 8, hoofdstuk 8, lezen vers 36 tot en met 38. En terwijl ze onderweg waren, kwamen zij bij een water. En de kamerling zeide, zie, daar is water, wat is er tegen dat ik gedoopt word? En hij zeide, indien jij van ganser harte gelooft en het geoorloofd, is het geoorloofd? En hij antwoordde en zeide, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En hij liet de wagen stil worden, en beiden daalden af in het water, zowel Philippus als de kamerling, en hij doopte hem. Dus we kijken naar vraag 10, waarom was het nodig dat de kamerling moest vertellen tegen Philippus wat hij geloofde over Jezus? We hebben net gelezen, omdat de kamerling gedoopt wilde worden. Maar voordat de doop kon plaatsvinden, moest Philippus weten of de man gelovig was. Eveneens is de doop vandaag de dag zonder betekenis, tenzij de persoon in Jezus gelooft. Degene die wordt gedoopt, moet de aanwezige mensen vertellen dat hij geloof heeft. Dus we weten dat we eerst moeten geloven voordat we gedoopt kunnen worden. Dat is eigenlijk niet meer dan logisch, want waarom zou je iets doen als je er toch niet in gelooft? Wat nut heeft dat dan? Laten we dan verder gaan naar Matteüs. Hoofdstuk 10. Dan gaan we lezen in vers 32 en 33. Matteüs hoofdstuk 10, vers 32 tot en met 33. En ieder dan die mij beleiden zal voor de mensen, hem zal ook ik beleiden voor mijn Vader die in de hemelen is. Maar al wie mij verloochenen zal voor de mensen, die zal ook ik verloochenen voor mijn Vader die in de hemel is. Nu in vraag 11 staat, wat zijn de gevolgen van het beleiden of het niet beleiden van Jezus? We hebben net gelezen, als we hem beleiden voor de mensen, zal ook hij ons beleiden voor zijn Vader die in de hemel is. Maar het keerpuntje, als we dat niet doen, zal Jezus dat ook niet doen in de hemelen als wij een keer sterven voor zijn vader. Laten we ook eens verder gaan naar 1 Johannes. Dus wat we net hebben gelezen is een heel goede reden waarom dat we het zouden moeten willen doen als wij een keer geloven in Jezus en in God. 1 Johannes, hoofdstuk 4. En we lezen in vers 15. In Johannes hoofdstuk 4, vers 15. Al wie beleidt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God. Vraag 12. Waarom is het zo belangrijk om te beleiden dat Jezus de Zoon van God is? Al wie beleidt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God. Dat is ook weer een tweede reden waarom dat het heel belangrijk is dat wij die keuze maken en dat we het ook op de juiste manier doen. Nou, laten we ook nog eens terug gaan naar Johannes, hoofdstuk 12. Vers 42 en 43. Johannes hoofdstuk 12, vers 42 en 43. En toch geloofden zelfs uit de oversten velen in hem, maar ter wille van de Farizeeën kwamen zij er niet voor uit, om niet uit de synagoge te worden gebannen, want zij waren gesteld op de eer der mensen, maar dan meer dan op de eer van God. Dus kijk in vraag 13, welk probleem hadden deze mensen? Ondanks dat ze wisten wie Jezus was, kwamen zij er niet voor uit. Duidelijk, deze mensen waren geen ware discipelen. Ze toont aan dat zij de Christus niet beleiden, zijn discipelen niet kunnen zijn. Merk op dat veel van de bovengenoemde voorbeelden naar mensen verwijzen die Christus beleden op het moment dat zij zijn discipelen werden. Ze beleiden het, net zoals geloof, zou tijdens het leven van een christen, het hele leven van een christen moeten verder gaan. Maar net zoals geloof, moet men aan deze voorwaarden voldoen om een ware discipel van Christus of een christen te kunnen worden. Deze belijdenis wordt de goede belijdenis genoemd en is noodzakelijk opdat men gered zou kunnen worden. Tot slot merk ik op dat de belijdenis een fysieke uitgaande handeling vereist. Als een persoon de noodzaak ontkent om geboden te gehoorzamen om te worden gered, ontkent hij, misschien onwetend, dat de belijdenis noodzakelijk is om gered te worden, aangezien het een uit te voeren gebod is. Maar als iemand erkent dat de belijdenis noodzakelijk is, dan moet hij het ermee eens zijn dat gehoorzaamheid essentieel is om gered te worden. Dus nu hebben we al gezien waarom dat we het moeten doen en ik denk dat dat ook heel duidelijk is. En nu gaan we eens kijken naar de doop zelf, een derde puntje. Bekering in het evangelie gaat altijd gepaard met waterdoop. Dit maakt deel uit van de gehoorzaamheid die God heeft bevolen. Denk eens na over wat de Bijbel leert over de doop. Als we kijken naar het eerste puntje, de voorwaarden die de doop voorafgaan, we hebben verschillende voorwaarden bestudeerd die noodzakelijk zijn om gered te worden. Merk ik op welke voorwaarden er moeten worden voldaan voordat iemand behoorlijk kan worden gedoopt. Laten we daarvoor eens kijken in Marcus, hoofdstuk 16. Ja, misschien een nietje zware op, ik zal de volgende keer wat. Dat is gemakkelijker te volgen. Marcus hoofdstuk 16. Daar gaan we lezen in vers 15 en 16. En hij zeide tot hen: gaat een in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping. Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden. Maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden. Dus kijken naar de vraag die in vraag 14 en 15 wordt gesteld. Wat zou moeten gebeuren alvorens een persoon gedoopt wordt? Het antwoord: het evangelie moet verkondigd worden aan hem en hij moet het evangelie geloven. Dat is ook niet meer dan logisch. Iets wat je niet gehoord hebt, kun je ook niet gaan geloven. Laten we ook eens gaan naar Galaten. Hoofdstuk 3, en we lezen vers 26 en 27. Want gij zijt allen zonen van God door het geloof in Christus Jezus. Want gij allen die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed. In vraag 16 wordt gevraagd, wat was noodzakelijk voor deze mensen om kinderen van God te worden? Zij waren zonen van God door het geloof in Christus Jezus, omdat zij in Christus waren gedoopt. Opmerking, het geloof kwam alvorens zij werden gedoopt. Daar zien we weer, eerst geloofden zij dat er een God was, ze geloofden dat Jezus gekomen was en gestorven was, daarna hebben zij zich laten dopen. Laten we terug gaan naar Handelingen. Dan gaan we lezen in Handelingen hoofdstuk 8. Dan gaan we lezen vers 5 en 12. Tot en met 12. En Filippus daalde af naar de stad van Samaria en predikte hun de Christus. En toen de scharen Filippus hoorden en de tekenen zagen die hij deed, hielden zij zich eenparig aan hetgeen door hem gezegd werd. Want van velen die onreine geesten hadden, gingen deze onder luid geroep uit, en velen verlamd en kreupelen werden genezen. En er kwam grote blijdschap in die stad. En een man met de naam Simon was reeds voor deze tijd in de stad bezig met toverij, waardoor hij het volk van Samaria verbijsterde. En hij beweerde van zichzelf dat hij iets groots was. 10. En allen van klein tot groot hielden zich aan hem en zeiden, deze is wat genoemd wordt de grote kracht God. En zij hielden zich aan hem, omdat hij reeds lange tijd hen door tovernij verbijsterd had. Toen zij echter geloof schonken aan Filippus, die het evangelie van het koninkrijk God en van de naam Jezus Christus predikte, lieten zij zich dopen, zowel mannen als vrouwen. Tot hier. Dus we kijken in vraag 10 wat er, 17 wat er gevraagd wordt. Wat gebeurde voordat deze mensen werden gedoopt? Het evangelie van het koninkrijk God en de naam van Jezus Christus werden gepredikt. En zij schonken er geloof aan. In al deze passages leerden de mensen het evangelie en geloofden het voor de doop. Laten we ook eens kijken in Handelingen hoofdstuk 2. Dan gaan we lezen vers 41. Zij dan, die zijn woord aanvaarden, lieten zich dopen en op die dag werden ongeveer 3000 zielen toegevoegd. Vraag 18. Wie werd er hier gedoopt? Zij die het woord aanvaarden, lieten zich dopen. Dus we weten, we moeten het horen, we moeten het herkennen, we moeten het geloven, we moeten het ook aanvaarden, dan kunnen we ons laten dopen. Laten we ook eens kijken naar vers 38 van hoofdstuk 2. Daar staat. En Petrus antwoordde hun, bekeert u en een ieder van u laten zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonde, en gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Je wordt gevraagd in vraag 19, wat werden zij bevolen om voor de doop te doen? Zij werden bevolen zich te bekeren, en zich te laten dopen tot vergeving van zonde. Herinner ook dat onze studie van belijdenis aantoonde, dat men moet belijden als men zich wil bekeren. In Handelingen 8, vers 35 en 38, leed de kamerling Christus, vooraleer hij werd gedoopt. Zo onderwijst de Bijbel dat alle voorwaarden tot redding die wij reeds hebben bestudeerd, in het leven van een persoon moet voortkomen voordat hij kan worden gedoopt. Hij moet het evangelie horen, in Jezus geloven, berouw hebben van zijn zonden en Christus belijden. Aangezien dit noodzakelijke vereisten zijn, zou het dan juist zijn om iemand te dopen die niet aan deze voorwaarden heeft voldaan. Aangezien baby's niet kunnen voldoen aan om het evenbeeld van deze voorwaarden, zou het dan juist zijn om hen te dopen. Herinner u dat wij reeds leerden dat baby's geen schuld van Adam erven. Daarom hoeven baby's niet te worden gedoopt. We zullen later meer over de doop bij de zuigelingen bestuderen. Ik denk dat al een tijdje geleden is dat wij hierover hadden gesproken, maar als jullie willen kunnen we daar nog dieper ingaan op een ander tijdstip. Laten we eens kijken naar het vierde puntje, handeling bij de doop. Hoe moet de doop worden uitgevoerd? Wanneer God openbaart wat hij wil dat wij voor hem doen, dan hebben wij geen enkel recht om zijn instructies te veranderen, maar moeten we zijn precies uitvoeren zoals hij zegt. Wat heeft God als juiste handeling voor de waterdoop geopenbaard? is de besprenkeling, begieten of onderdompeling. Kijk eens naar de volgende passage. Laten we ook eerst eens gaan naar Johannes, hoofdstuk 10. En we lezen vers 23. Johannes hoofdstuk 3, vers 23. Doch ook Johannes doopte te Enon bij Salem, omdat daar veel water was. En de mensen kwamen daar en lieten zich dopen. Ze kijken naar de vragen in vraag 20. Welke reden wordt gegeven om te verklaren waarom Johannes die plaats koos waar hij doopte? Het antwoord: hij koos de plaats omdat er veel water was. Wat vereiste veel water? Kunt u, wat er juist nog gezegd, sprenkeling, gieten of onderdompeling? Ik denk dat jullie de conclusie wel kunnen maken dat het onderdompeling is. Laten we ook eens kijken in Marcus. En we kijken in Marcus hoofdstuk 1, vers 9 en 10. Staat geschreven. En het geschiedde in die dagen dat Jezus Nazareth in Galilea verliet en zich door Johannes in de Jordaan liet dopen. En terstond, toen hij uit het water opsteeg, zag hij de hemel scheuren en de geest als een duif op zich nederdalen. Laten we eens kijken naar de vraag die hier gevraagd wordt, in vraag 21. Hoe wordt Jezus doop beschreven? Hij werd gedoopt in de Jordaan en hij stond op uit het water. Dus als je de Jordaan opzoekt op het internet, dan kun je zien dat dat een heel groot lichaam van water is. Dus het is niet iets waar je naartoe zou gaan voor je te besprenkelen of je te begieten. Het is echt voor te onderdompelen. Ik denk ook dat als we kunnen zien dat als hij uit het water opstond, ja, dan moet je al in het water zijn voor eruit te kunnen komen. Dus ik denk dat het ook heel duidelijk is. Laten we ook verder gaan in Handelingen. Dan gaan we kijken in Handelingen hoofdstuk 8. Dan gaan we lezen in vers 36 tot en met 39. En terwijl zij onderweg waren, kwamen ze bij een water. En de kamerling zeide: zie, daar is water. Wat is er tegen dat ik gedoopt word? En hij zeide: indien gij van ganser harte gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zeide: ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En hij liet de wagen stilhouden. En beide daalden af in het water, zowel Filippus als de kamerling, en hij doopte hem. 39 ook. En toen zij uit het water gekomen waren, nam de geest des Heeren Filippus weg, en de kamerling zag hem niet meer, want hij ging zijn weg met blijdschap. Dus we kijken naar de vraag die hier gevraagd wordt in 22 en 23. Hoe wordt de doop van de kamerling beschreven? Ze kwamen bij water, en beide daalden af in het water. Filippus doopte hem en toen kwamen ze uit het water. Hier zien we ook weer, net zoals bij Jezus, dat ze uit het water komen. Dat kunnen we helaas niet doen bij een besprenkeling of een begieting. Wanneer de dominatie sprenkeling of gieten om te dopen, daalt de persoon die gedoopt wordt dan in het water af. Is hij dan in het water en staat hij er dan terug op uit het water? Dat is een vraag die we ons kunnen stellen, maar ik denk dat hier redelijk voor de hand ligt. Laten we ook eens samen gaan naar Colossenzen. Dan gaan we kijken in Colossenzen hoofdstuk 2. Dan gaan we lezen in vers 12. Daar gij met hem begraven zijt in de doop, in hem zijt gij ook mede opgewekt, door het geloof aan de werking God, die hem uit de doden heeft opgewekt. Dus kijken naar de vraag 24 en 25. Wat worden wij hier verteld over de handelingen van de doop? Van dopen. Wij zijn begraven met Jezus in de doop, en dan zijn wij opgewekt met Jezus, zoals de Vader hem heeft opgewekt uit de doop. Toen Jezus werd begraven, was hij volledig omringd door de aarde, de rots, of was er een beetje zand op, dat op hem werd gestrooid of werd gegoten. We kijken naar die vergelijking van werden begraven, en als we dat vergelijken met de dood, dan kunnen we ook weten dat vandaag, dat als wij iemand gaan begraven, dat we het lichaam ook helemaal niet meer zien, dat die effectief wel in de grond zit. Dus als wij ons laten dopen, moeten wij ook helemaal ondergaan, dat wij helemaal ontdekt zijn door het water, en niet gewoon een beetje. Zo begraven we ook geen mensen. Laten we ook eens verder lezen.
Zal ik even een opmerking maken?
Ja.
In Colossenzen 2 vers 12, de NBG vertaling is daar niet zo heel nauwkeurig in. Er moet eigenlijk zijn dat je met hem begraven bent in de dood, in welke jij ook mede bent opgewekt. Dus de NBG heeft in hem. Maar als je naar de Statenvertaling kijkt, dan zie je ook daar ook in welke.
Okay.
Dus de verwijzing is niet in hem, maar naar in de doop. In de doop ben je mee opgewekt.
Ja, dus de vergelijking met de doop en de doop. Dat
ja.
je samen
ja.
Wordt ondergedaan. Ja. Dankjewel. Laten we verder gaan naar Hebreeën. Hebreeën hoofdstuk 10. Gaan we lezen in vers 22. Staat geschreven: laten wij toeteren met een waarachtig hart, een volle zekerheid des geloofs, met een hart dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en met een lichaam dat gewassen is met zuiver water. Zullen we eens kijken wat de vraag in 26 is. Wat gebeurt er met ons lichaam wanneer onze harten door besprenging gezuiverd zijn van besef van kwaad? Antwoord: onze lichamen zijn besprenkeld met zuiver water. Het enige Nieuw Testamentisch gebruik waarnaar het verwijst, is de doop. Bij de doop wordt het hart besprenkeld door het bloed van Jezus. Dit moet geestelijk zijn, aangezien het fysiek niet kan zijn. Maar dit gebeurt wanneer het lichaam in water wordt gewassen. Merk op dat het lichaam wordt gewassen, en dan gaan we weer naar de doop, het gewassen, en niet alleen het hoofd. De juiste betekenis van woorden wordt bepaald door ze te gebruiken in een context. De context van de passage over de waterdoop toont aan dat het veel water vereist, naar het water gaan, in het water afdalen, in het water worden gedoopt, het lichaam gewassen te hebben, begraven worden, opstaan en terug uit het water komen. Welke betekenis past dan bij deze informatie? Sprenkelen, gieten of onderdompelen? Heel simpel. Het kan maar ene zijn dat het onderdompelen. Merk op dat de verklaring in het woordenboek door gebruik en context worden bepaald. De moderne Nederlandstalige woordenboeken bepalen dopen zoals het vandaag gebruikt wordt, niet zoals het werd toegepast in de tijden van het Nieuwe Testament. Maar als u in de Nederlandse woordenboeken de originele Griekse afleidingen van het woord controleert, dan zal u zien dat ze spreken over onderdompeling. Onderdompeling, duiken enzovoort. Laten we kijken naar het volgende puntje.
Je zei juist, onze lichamen zijn besprenkeld met zuiver water, maar we zijn gewassen met zuiver water.
Ja. Gewassen dan. Ja.
Okay. Het is het hart dat besprenkeld wordt en zo gezuiverd wordt, maar het gebeurt wanneer het lichaam wordt gewassen.
Ja.
Met zuiver water.
Ja, klopt. Het volgende puntje, het doel van dopen. We hebben reeds geleerd dat een onbekeerde zondaar niet wordt gered door geloof alleen. In tegenstelling tot wat sommigen beweren, is ook gehoorzaamheid nodig om een waarachtig reddend geloof te hebben. Die gehoorzaamheid omvat het belijden van Christus. We hebben ook geleerd dat de doop een gebod is. Denk eens na over de juiste bedoeling van de doop. We willen in het bijzonder graag weten of de doop al dan niet, net zoals belijdenis, een handeling van gehoorzaamheid is, die noodzakelijk is om te worden gered. Een daad van gehoorzaamheid voor God moet om de juiste reden worden gedaan. God zoekt niet enkel uiterlijke juistheid, maar ook een juiste ingesteldheid, waarom wij iets doen. Wanneer God een handeling beveelt, dan is het doel van het gebod een deel van het geheel. En God waarschuwt de mens vaak om wat hij heeft geopenbaard niet te veranderen. Bedenk daarom eens de juiste reden over waarom God mensen heeft bevolen om gedoopt te worden in het water. Laten we daarvoor weer eens gaan naar Marcus. Marcus hoofdstuk 16. Dan gaan we lezen in vers 15 en 16. Er staat, en hij zeide tot hen, gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping. Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden. Maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden. We kijken naar de vragen, vraag 27 en 28. Wie wordt er gered volgens deze tekst? Hij die gelooft en zich laat dopen, zal gered worden. Vraag 29. Waar komt redding voor in deze tekst? A. Voor de doop. B. Als resultaat van de doop. Het antwoord is simpel B. Als resultaat van de doop. Sommige mensen beweren dat de doop niet nodig is om gered te worden, maar deze tekst maakt van de doop een voorwaarde om gered te worden, net zoals geloof dat is. Laten we ook eens verder gaan naar Handelingen, hoofdstuk 2. Handelingen hoofdstuk 2, daar gaan we lezen in vers 38. En daar staat, en Petrus antwoordde hun, bekeert u en een ieder van u laten zich dopen op de naam van Jezus Christus tot de vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Dus kijken naar de vraag 30, wat zei Petrus dat een zondaar moest doen om vergeving te krijgen van zonden? Hij zeide dat men zich moest bekeren en zich en te laten dopen, tot vergeving van zonden. Opnieuw toont deze tekst aan dat de doop noodzakelijk is voor een verloren zondaar, net zoals de mensen waar tegen Petrus spreekt, om de vergeving van zonden te ontvangen. Als we ook kijken, als we ons laten dopen, staat op het einde, zult je de gave des Heilige Geest ontvangen. Dus pas op dat moment dat dat gebeurt, en niet ervoor, niet erna, dus op dat moment. Laten we ook eens kijken in Handelingen hoofdstuk 22. Dan gaan we lezen vers 16. En nu, wat aarzelt gij nog? Sta op, laat u dopen en uw zonde afwassen onder aanroeping van zijn naam. Dus kijken in vraag 31. Welke zegen werd Saul Paulus beloofd als gevolg van de doop? Hij werd verteld zich te laten dopen en zijn zonde te laten afwassen. Merk weer op dat de reiniging van zonde niet vooraf gaat aan de doop, maar als een resultaat ervan. Zo, ook eens verder gaan naar Romeinen. Dan gaan we lezen Romeinen hoofdstuk 6. Dan gaan we lezen vers 3 en 4. Of weet jij niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit der Vader. Zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Dus we kijken in vraag 32. Waarin worden wij volgens deze tekst gedoopt? Zoveel als er van ons in Christus Jezus zijn gedoopt, zijn in zijn dood gedoopt. De doop alleen redt ons niet. Dit wil zeggen, niet zonder de dood van Jezus, integendeel, nadat iemand heeft voldaan aan de andere voorwaarden die we reeds hebben bestudeerd, is de doop de laatste voorwaarde die men moet voldoen om begraven te worden in Jezus' dood. Meer nog, redding is enkel te vinden in Jezus. We kunnen dus niet gered worden buiten Jezus om. We moeten dus worden gedoopt om in Christus te komen waarin redding te vinden is. En als laatste kunnen we opmerken dat de doop nodig is vooraleer iemand in de nieuwheid van het leven kan wandelen. Dit is een andere term voor wedergeboren worden. Dus de doop is een noodzakelijke voorwaarde om wedergeboren te worden. Laten we ook eens kijken in Galaten. We kijken in Galaten hoofdstuk 3. Dan gaan we lezen in vers 26 en 27. Laat ons de 3, vers 26 en 27. Want gij zijt allen zonen van God door het geloof in Christus Jezus. Want gij allen die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed. Zo kijken naar vraag 34. Hoeveelen hebben zich bekleed met Christus? Zoveelen als er gedoopt zijn in Christus, hebben zich bekleed met hem. Opnieuw, de doop brengt ons in Christus. Voor of zonder de doop zijn we zonder Christus en hebben we geen deel aan Gods redding, die alleen door en in Jezus te verkrijgen is. Dit alles behoort in geloof te gebeuren. Maar we zijn pas in Christus als ons geloof heeft geleid tot de doop. Laten we ook eens gaan naar 1 Petrus. Kijk in 1 Petrus hoofdstuk 3. En we lezen vers 21. En daar staat: als tegenbeeld daarvan red u dan de dood, die niet is een afleggen van lichamelijke onreinheid, maar een beden van een goede geweten tot God door de opstanding van Jezus Christus. De vraag in vraag 35 is: wat leert het vers ons dat ons redt? De redding van Noach, vers 20, was een gelijkenis of beeld datgene dat ons vandaag redt. De doop. De doop was niet het lichaam, lichamelijk vuil weg, maar het redt ons door de opstanding van Jezus, van welke we reeds hebben gezien dat het noodzakelijk is om ons te redden van zonde, samen met de dood van Jezus. Dus volgens deze versen staat de doop tussen de zondaar en de volgende zegeningen, redding, vergeving van zonde, wassen van zonde, in Christus komen, gelijk worden aan Jezus dood en in de nieuwheid van het leven wandelen, deze verse tonen de juiste reden aan om te worden gedoopt. Wat als een persoon al is gedoopt om een andere reden? Wat als iemand wordt gedoopt met de gedachte dat zijn zonden al waren vergeven, omdat hij of zij geloofde dat een zondaars gebed voldoende was? Of wat als iemand werd gedoopt zonder het doel om gered te worden en de vergeving van zonde te ontvangen? Hoe kan deze doop volgens de schrift zijn en de vergeving van zonde hebben bewerkt, als men dus niet is gedoopt om de reden zoals wij die hebben bestudeerd? En ik kan zeggen dat, voordat ik naar België kwam, ging ik naar een baptiste gemeente in Amerika, en daar zeggen ze dat het niet nodig is om te dopen, en dat de doop, ze doen het wel, maar dat is meer als een symbool. Dus mensen die zich daar laten dopen, doen dit niet om de juiste redenen. Dat zou ik ook niet zeggen dat zij kunnen gered zijn. Laten we tot slot ook eens kijken in Handelingen. In Handelingen, hoofdstuk 19. Dan gaan we lezen vers 1 tot en met 5. En terwijl Apollos door Korinthe was, geschiedde het dat Paulus, na door de bovenlanden gereisd te zijn, te Efeze kwam en daar enige discipelen vond. En hij zeide tot hen: heb jij de Heilige Geest ontvangen toen jij tot het geloof kwam? Doch zij zeiden tot hem: wij hebben zelfs niet gehoord dat er een Heilige Geest is. En hij zeide tot hen: waarin zijt gij dan gedoopt? En zij zeiden: in de doop van Johannes. Maar Paulus zeide: Johannes doopte een doop van bekering en zeide tot het volk dat zij moesten geloven in hem die na hem kwam. Dat is Jezus, zei hij. En toen zij dit hoorden, lieten zij zich dopen in de naam van de Heer Jezus. Tot hier. Dus kijken naar vraag 36. Welke doop hadden deze mensen ontvangen? Ze waren gedoopt in de doop van Johannes. Daarom moesten ze opnieuw worden gedoopt in de naam van Jezus. De doop waar het evangelie over spreekt, plaatst ons in de doop van Jezus, in zijn begrafenis en opstanding. Maar de doop van Johannes was ter voorbereiding op de komst van Jezus, om gedoopt te worden volgens Johannes, nadat Jezus was gestorven, zou daardoor niet geldig zijn. Merk ik op dat deze mensen reeds werden gedoopt, en ze waren ook reeds ondergedompeld in water. Als het uiterlijke gebod alleen genoeg zou zijn, dan zou hun doop goed zijn geweest. Maar zij moesten opnieuw worden gedoopt, omdat zij het niet hadden gedaan met het juiste doel zoals het evangelie ons voorschrijft. Hetzelfde geldt voor iemand die vandaag de dag gedoopt is om de verkeerde redenen. Wanneer mensen leren dat we gered worden door enkel te geloven, zodat de doop niet nodig is, dan leren zij een ander evangelie. Meer nog, zij die zulke leringen geloven, worden misleid en moeten worden gedoopt volgens de schrift, willen zij vergeving van zonde ontvangen. Tot hier.